Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen. Door met elkaar te zingen uit Psalm 63 en daarvan het eerste zangvers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Het eerste zangvers van Psalm 63. Voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan die van Hebreeën, daarvan het 11e hoofdstuk van vers 1 tot en met 10. Maar lezen wij eerst de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hebben nu genoemd te lezen uit de brief aan de Hebreeën, daarvan het 11e hoofdstuk, van vers 1 tot en met 10. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren. Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet. Hij die trouwen houdt en eeuwig leeft. En nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 81, het 11e en het 15e vers. Het 11e, ik ben den Heere. Ik ben uw God die heilig ijverde voor mijn eer die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. En het 15e, och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen, och had Israël zaad op mijn effenpaan ijverig willen gaan naar mijn welbagen. 11 en 15 van Psalm 81. Geliefde, wanneer we even terug hebben te denken in hetgeen wat we hebben op te halen, dan zien we in de catechismus dat er in het laatst gesproken is in zondag 6 over het heilige evangelie. En wanneer het is dat er in de verkondiging van het woord de waarheid dan sprekers zijn, dan kun je denken dat hij dus dan kan leggen, uitleggen dat die dingen die hij gezegd heeft, dat het uit de grond op het woord van God, daar moet je altijd maar steeds naar kijken, geliefde. Maar wanneer het is dat er in de sola's, en dan ook sola scriptura te wezen, dat betekent dus dat de kerk dus dan gezegd heeft altijd, ja, dat het alleen het woord hebt te zijn. En niet ons woord, maar zijn woord moet gepredikt worden. En wanneer het woord des Heren en dan zeer pijn heeft, dan kun je denken dat er iets bij heeft te wezen en iets bij moet zijn. En wanneer het dus dan gepredikt het worden, ja, het woord des evangeliums, waar dus dan in gesproken is, dan van de zaligheid die in Christus Jezus is. Dus als er dan in zondag 6 geëindigd wordt met het evangelie, dan zien we dat er in zondag 7 het in harmonie is met hetgeen wat er in het geloof, van het geloof gezegd wordt. Dus daar kunnen we uit verstaan, wat er dus dan ook weer in het woord van God geschreven is, dat de apostel gezegd heeft, dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord van God. Dus is er dan geen woord, dan kan er ook niet recht geloofd worden. Dan kun je niet zeggen dat de mens niet iets heeft te geloven. Maar als het dan op grond van het woord des Heren te zijn, dan hebben we het woord nodig om hier dan het rechte geloof te spreken. En als het over het rechte geloof hebt te gaan, dan moeten wij dat weten, dat toetsen in het woord van God. Nou ja, dan kunnen ze eigenlijk dan niet genoeg waarderen dat wij het woord hebben. Dus wanneer het woord er nu uit zit te zijn, dan zeg ik dat is ontzaggelijk groot. En ik kan dan zeggen dat het op de preekstoel is, dat is ook ontzaggelijk groot. Dat we dat woord nog hebben, dus we dat nog kunnen waarderen, dan zullen wij zeker dit komen toe te stemmen. Wat een lief, diep woord is dat toch? Maar ik dan moet ook zeggen dat het woord dus niet alleen in het gehoor moet liggen, maar dat het ook in het hart moet zijn. Dat wordt dadelijk dan wel uitgelegd door de Petrus, dat hij zegt het is een zaad, de nieuwe geboorte, het welk in de akker van het hart gebracht te worden, en dat het nederwaarts wortelende vrucht draagt, Gode wel behagelijk van geloof en bekering. Dus wanneer het te wezen, dan worden dus die dienaars uitgezonden, ja, om te prediken. En in de dwaasheid van de prediking behaagt het God zalig te maken en ingelukt die gelooft. Zie je wel, daar zit weer die verbinding in. Dat woord op zichzelf genomen is goed. Maar wil het niet zijn dat God door de Heilige Geest dan het geloof in het hart woont? Ja, dan weet je eigenlijk niet waarover het gaat. Dan is de mens eigenlijk buiten die beleving daarvan. En er is er geen verbintenis mee. Dus het betekent dus dan dat er in datgene wat de Heer in de prekers mond gelegd hebt, iets gezegd te worden, wat hier dus dan van groot belang hebt te zijn. Nou, dat zou je eigenlijk dan de inhoud van de boodschap kunnen noemen. Nou ja, die inhoud van die boodschap zeggen dus, dat is dit. Dat diegene die in de zoon gelooft, het eeuwige leven hebt. Dus dan wordt de zoon gepredikt, welke is de zoon des vaders, welke de middelaar is. Zoals dat in de voorgaande zondag besproken is. De middelaar gods en de mensen, welke de middelaar is. En welke hier dus dan, ja, in de zaligheid, dan hebt te beperken, zoals het in het kruis van Golgotha is. Nou, dan komt het woord des kruises dan weer. Dat betekent dus dan dat u nooit heeft te vervelen. En dat dit eigenlijk dan, ja, die ene naam is onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Dat is de boodschap. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoent. Dus dat God verzoenbaar is. Nou, denk maar eventjes weer terug. Wanneer ik dus het beeld van de catechismus voor me krijg en ik zie dan de zondaar, welke dan door de bed hier dan schuldenaar geworden is en door de ontdekking dan van zijn zonde weet,
En die hier ten laste gelegd wordt wat er aan overtreding is. En dat hij geen weg weet dat er recht gedaan moet worden. En dat er dus dan gesproken wordt, geloof het evangelie. En gij zult zalig worden. Nou ja, dat betekent als het ware dus dan dat hij niet gelooft, verdomd wordt. Nou, dat, zo weten de ouderen te spreken. Ik heb wel veel dingen er ook... Ja, eigenlijk wel eens een keertje van gelezen. Dan denk ik, nou ja, hoe moeilijk toch. Maar dan heb ik de oudvaders gelezen en dan zegt hij, ja, het is geloof of het is ongeloof. En dan zie ik dan in Marcus 16, vers 16, zie ik het ook staan, dat die gelooft behouden zal worden en die niet geloof verdoemt. Dus dan komt het op dat geloof aan. Ja, het komt eigenlijk op Christus aan, maar wil ik dan deel eraan hebben, dan kan het niet wezen dat ik dan dat geloof bezaakt. Dat ik dat geloof ook nodig heb. Nou ja, dan zou je een voorbeeld kunnen nemen. Wanneer het is door een man, welke een Syriër is, welke dus dan aan de land te wonen en die gans Pilaats te wezen. En hij hoort dan het woord dat er een profeet is in Israël, welke dus dan zou kunnen helpen. En dat hij via allerlei wegen dan tot de profeten te komen. En die hem niet eens in huis ontvangt. Maar die eenvoudig heeft te zeggen dat hij zich moet wassen 7 keer in de Jordaan. Ach. Nou, dat doe ik niet, zegt hij hoor. Dat doe ik niet. Zal ik dat in dat modderige water van de Jordaan, dat stroompje, zijn die rivieren der Bana en de Parpa niet zuiver en zijn die niet goed genoeg om hier dan mijn eigen in te dopen? En hij wordt grimmig op de profeet en hij wil niet luisteren en dan gaat hij weer weg. En dan wordt even de knecht gevonden die zegt, mijn vader, als u een groot werk zou moeten doen, het zou u niet te veel hebben te wezen en een grote strijd zou moeten strijden. Gij vatte het aan. En is het dan niet eenvoudig om dan niet dan in de Jordaan dan 7 keer op het woord van de profeet u te dopen? En hij het overreed. En hij werd genezen van zijn melaatsheid. Dus ja, geloof ik dat nou woord, dat woord nu, of geloof ik dat nou niet? Nou, als ik daar geen geloof heb, dan blijft de melaatsheid de zonde. En als ik door genade, dan zegt hij dan, laat u wassen, laat u reinigen, laat u verzoenen, laat u zaligen. En dat in Christus Jezus, door zijn bloed, door zijn bloed gewassen en door zijn bloed gereinigd worden. En welke is die grote rode zee? En door het geloof wordt hij gereinigd. Dus de belangrijkheid van het geloof is daarmee duidelijk. En wij gaan dus dan vanuit deze noodzaak dan de vraag onderzoeken, of vragen die in zondag 7 opgetekend zijn. Daar wordt dan in vraag 20, 21 en 22 en 23 over gesproken. Of van gesproken. Vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleefd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21, wat is een waar geloof? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde
eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. 22, wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord: alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons door de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Die zijn zo even net voorgelezen. Dus wij willen stilstaan bij dit gewichtige onderwerp. En dan in het eerste, wat is dan, wat gelooft de gelovige? Wat de gelovige gelooft. En in de tweede plaats dan waar de gelovige zo voor vreest. En in de derde plaats wat de toets is van het ware geloof. Dus in het eerste daarna te gaan wat de gelovige gelooft. En in de tweede plaats waar hij dan zo voor hebt te vrezen. Dat gaat dan dus dan over dat niet ware geloof. Waarin mensen geloven. En tot toets dan voor dat ware geloof zien we de artikelen. Of wat er dan in het evangelie geschreven te zijn, geliefden. Dus in de eerste, wat de gelovige hebt te geloven, geliefden. En wanneer het zou wezen dat de mensen tot u hebben te komen, dan zeggen, is er eigenlijk dan wel een God, dan zou dat geen vreemde vraag wezen. En wanneer wij in deze maatschappij hebben te leven, en je staat in het ware, dus staan als kerkelijk tussen de onkerkelijke, dan zou je makkelijk genoeg, dan kun je vragen krijgen over hetgeen wat er in de kerk is en wat u hebt te geloven. En wanneer je dus dan hebt te denken aan hetgeen wat geloofd moet worden, dan zeg je, kijk eens, dan gaat het in je gedachten om. En dan word je daarop gevraagd. En dan zeg je eigenlijk dan al die zaken en die dingen, welke in het woord van God geschreven is, die worden in discrediet gesteld. Discrediet, dat is ongeloof. Dus wat de een wel en wat de ander niet zal het te geloven. En wanneer het is dat die tegensprekers er te zijn. En dan kun je dus dan denken dat er zulke vragen zijn. Gelooft u nou werkelijk in God? Ja, denk je wel dat God er te wezen? Denk je wel dat er een hemel is? Denk je wel dat het woord in waarheid waar is? Nou, wat gaat u dan antwoorden? Ja, dan zegt u eigenlijk dan. Wat je eigenlijk in Hebreeën hebt te vinden, dan zeg je, daar is eigenlijk het geloof de grond van. Daar is het waar dus dan, ja, de vaste grond te vinden in hetgeen wat we hebben te hopen, waarin het geloof is het ware bewijs is van de zaken die we niet hebben te zien. Nou ja, wij kennen die tekstwoorden wel, dat er eigenlijk wil aangetoond worden, dat het geloof eigenlijk zelf, als het ware dus dan een bewijs op te zijn van de dingen die niet gezien worden en nogthans waar is. Dus dan zeg je, nou kijk eens naar de mensen die spreken dit wel tegen. En de mensen die hebben hier dan wel daar tegen in te gaan. Maar als ik dan zeg, kijk, er is een volk op de aarde welke de gelovigen zijn. Die hebben het zeker te weten dat die dingen waar te zijn welke in het woord van God beschreven is. De gehoopte dingen. Nou ja, en nou zit ik hier in de kerk en ik heb na te denken en ik zit hier maar voor de vorm. Nou ja, goed, dan heb je dat eigenlijk niet op het oog wat er in die gehoopte dingen is. En als het ware dus dan kerkelijke te zijn en ik heb hier in het leven mijn leven door te brengen in de kerk en ik heb niet de bewijzen van hetgeen wat er in het toekomende leven te vinden is. Waarom zou ik dan geloven? Wanneer het dus dan in de kerk dan wordt gepredikt ten aanzien van Jezus Christus en die gekruisigd. En ik heb er dan niet te paarden aan te vinden. Waar moet ik dan met zulke geloof? Wanneer het er is dat er straks dan de eeuwigheid er te wezen en er is niks. Nou, waarom zou ik dan nou dat allemaal doen? Dus die kerk is er. En de gelovigen zijn er. En welke dus dan van die dingen die dan in het woord geschreven zijn. En welke dus voor het verstand te sparen dus dan heel ver weg hebben te staan. En niet kunnen gedacht worden. En dan het de gelovigen sparen dus dan dichtbij te brengen. Zoals de Heer Jezus dan in zijn woord gezegd heeft. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid en al die andere dingen die zullen u toegeworpen worden. Er is een koninkrijk Gods.
En als de Heer de Peter zegt, hij is er niet. Zoals de Pilatus gezegd hebben, de Romeinen gezegd hebben en anderen gezegd hebben, er is geen koninkrijk en er is niet de koning als Christus. Dan weet het geloof, het is waarheid. Je zou kunnen zeggen, ben je er dan een burger van of een burgeres daarvan? Heb ik dan in het hart in het leven dan niet ingebracht te weten, sta ik er altijd buiten. Dan heeft de mens er wel aan te denken. Maar als ik dan zeker ben van de zaak en welke God in je leven hebt uitgewerkt, dan is het eer dat je door die enge poort bent ingegaan en dat je deel hebt te krijgen aan hetgeen en wat er in het eeuwige leven te wezen en er elke deel aan hebt. En dan is dat door het geloof in Jezus Christus, waarmee het dus dan duidelijk hebt te zijn dat er een volk op de aarde is die in zijn naam dan net te geloven. Nou dan, als ik nou gewoon tegen u zou zeggen, kijk eens dan, er is een volk van God. En als ik dan zeg dat er een oude pelgrim dan in deze week gestorven is en dat er iemand op de aarde minder is en welke in de hemel meer is, dan kan ik zeggen, is het dan wel een hemel en is het dan wel een volk dat dan zalig zal worden? En dan zeg ik daarvan, ja, dat is. En als ik dan zeg, bewijst het dan, dan bewijst het eigenlijk in het geloof dat er te zijn en dat de mens dus dan niet als een dol missen door het leven te gaan. Wanneer het is dat die strak staan, jou voor eeuwig hebt te juichen, daarboven in de hemel, in de zaligheid, die in Christus is. Dus als ik dan die lijst in 11 dan heb na te gaan, dan zeg ik, kijk eens dan, de ware gelovigen. En er worden de bewijzen gegeven dat deze Abraham en al de anderen genoemd dan, ja, dan in de eeuwige gelukzaligheid hebben te zijn. En dat zij door het geloof hebben geleefd en gebandeld. En dat ze nu dan boven zijn. En al ziet u er dan niks van, dan is dat geloof het bewijs ervan. Dat is het eerste eigenlijk dan. Wat is dan het ware geloof? Nou ja, dan zeg ik, kijk eens, dat is het geloof in God. Dat is degene die de hemel geschapen heeft. Er kan geen wereld zijn dan door God, zegt de Heer. Ja, in deze reeks, waarin de wijze spaarders geleverd wordt, die door het woord van God geschapen dingen, welke hier op de aarde te zijn, dat het eigenlijk dus dan is dat er een schepper is, en een onderhouder is, en dat er een regeerder is, en dat ik dan van hem zou kunnen zeggen dat hij God is. Maar weet je nu wat nou het geloof is? En wat dan dat geloof aan eigenschappen en kenmerken heeft, dat is die zich op God totaal heeft verlaten. Dat betekent dan dat wij ons geheel aan hem hebben toe te vertrouwen. Dat betekent dus dan dat we alleen dan op God hebben te steunen wanneer het dan over die dingen gaat welke God geschapen heeft en door God hebben te zijn en dat het geloof is waar en amen kent op dat wat God zelf hebben te wezen wanneer het dan gaat over het tijdelijke leven of over het toekomende leven. Hoeven dat ook niet helemaal uit te werken, omdat er straks dan, ja, door het geloof is het waar gezien gaat worden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en van aarde. En dan zegt het waar dus te geloven, ik betrouw mij geen aan hem toe. Dan zegt te geloven, ik leef uit hem en ik leef door hem. En ik steun op hem en ik vertrouw op hem en ik acht hem en ik eer hem. Dat zegt dan het ware geloof. Dat is niet een door studie verkregen onderwerp. Waarmee ik het waar dus de aandacht heb in de metafysica. Ja, om niet aan van God iets te denken. Zoals dat in het verleden gebeurd is door de filosofen en door de pijsbegeerten. Welke zich hebben verdiept in God. Welke in uw boeken geschreven te zijn. Wanneer hij een hogere studie hebt te volgen. En niet aan het te letten op hetgeen wat er aan die kennis van God dan gedacht is geworden, de een zus en de ander zo. Maar als ik dan tegen u vraag, kent u hem? Ja. Bent u ziek? Ja. Heeft u geholpen? Ja. Nou, er is dus niet zoveel verstand van metafysica, maar er is er zeker een paar verstand. En dan ook tante gedachte bij, dat God in zijn gunst en zijn liefde mij heeft willen sparen, bepaarden, geschapen. En dat hij dan in alle noten die ik in het leven heb. Nou, als je dan bij zondag 10 aan het voorzienigheidsgeloof hebt te denken, dan gaat het ook over mijn portemonnee. En dan gaat het ook over de gevallen die in mijn leven zijn. En wanneer het mijn pad doorkruist wordt door de tuchtiging van God. En welke mij neerslaat in mijn ellendigheid beproeft. Wanneer ik dus dan tegeneten in mijn leven heb. En dat je dus dan denkt dat het allemaal verkeerd gaat in mijn zaak of op mijn werk of in mijn huwelijk. En dat dan alles dan onder zijn voorzienigheid op te wezen. En dat ik dan geleid wordt om in dit geloof op God te steunen en welke mijn God en mijn Vader is in Christus Jezus. Nou, dat doet het ware geloof. En dat heeft een kinderlijke vaste vertrouwen, ja, op die God en Vader, Vader Heer Jezus Christus. En het meest dan in de donkerheid en waarin te beproefd te worden, wanneer je alleen hebt te staan en wanneer je de grootste moeite in je leven hebt te ervaren. En dat je dan vaart op die God die zijn woord gegeven heeft en zijn beloftenissen geschonken heeft en maar mij ook het geloof gegeven heeft om op hem te steunen en welke God mijn schepper is. Nou, dat is één. En als ik dan zegt dat het één is, wat is dan het andere? Nou, dat andere is dit, dat God mij zalig maakt. Dat God mij zalig maakt in Christus Jezus, welke hij in de peert gezond heeft. Waarvan hij wil dat hij gehoord te worden. En dat hij wil dat ik naar het te luisteren en in hem heb te geloven. En op hem heb te steunen. En al mijn zaligheid aan hem heb te betrouwen. Welke hij dus te gegeven is tot de middelaar. Ja, om die grootste resultaten zalig te maken. En dat geloof, dat waarde geloof, omhelst hem. Nou ja. He, wanneer ik thuis heb te komen en ik heb een bekende, dan kun je dus dan zeggen, dan is het omhelzen mij niet vreemd. Maar het is mij wel vreemd wanneer ik de dingen niet kan zien en welke er te gebeuren. Wanneer Christus in het leven geopenbaard is dat hij komt jou te omhelzen. Dan zeg ik, ik heb er niets mee te maken gehad. Ik weet niet dat het bestaat, maar dan is het toch de waarheid dat je van God omhelst wordt in Christus Jezus. En dat jij hem door het geloof omhelst. Nou, een bewijs ervan. Hè, dat je zegt, nou, die kamer gaat open. Hè, je bent in je huisgezin. En je bent in moeite. En zoals ik dan die voorgaande zondag als het ware dan kan zien. Hè, dat iemand bedrukt over de aarde gaat. Met zijn last van de zon te loopt en plagen. En dan komt er één keer komt er een moment. En ik noem het al de tijd er binnen. En God die omhelst de ziel en geeft hem Christus. En dan komt hij er buiten toe en dan zingt hij daarvan. En dan zeg ik, kijk nou eens wat er nou gebeurd is. Dan bewijst het waar dus dan het geloof. En dat het er is omdat God het gewerkt heeft om te kennen en te vervolgen te kennen. Dat noemen we bevinding. He, de geloofsbevinding. Of een ware bevinding van een gezond geloof. He, niet iets wat wij als maar dus dan gokken of gissen of denken of menen of willen zien. Maar dat het is echt het geloof dat met hem verenigd te worden. Ingelijfd, dat heb ik wel eens een keertje eerder genoemd natuurlijk. Ik zou over die inenting kunnen spreken, over die wijnstok kunnen spreken, over die vereniging tussen man en vrouw, waarmee deze eenheid dan tot stand gebracht te worden door het geloof. Maar doet het dan nou eens anders? Nou, wat bedoel je? Nou ja, er is toch maar één moment wanneer ik toch in de andere over heb te gaan. Wanneer ik dus dan afgesneden word van, ja, mijn eigen in Adam, verdoemelijke mens. En dat ik dan overgaat in Adam, welke de rechtvaardige mens is. en ook God is. En dat ik dan, heb iets te doen wat het geloof eigen is. En wanneer ik zeg, hou eens een reden over uw geloof. Dan zou u zeggen, dat weet ik niet, want ik heb niet gestudeerd. Maar hebt u dan, het echte geloof dan niet, al hebt u niet gestudeerd. En dat u dan zou kunnen weten wat hier de professoren weten. Heb u dan niet te weten wat het geloof dan is? Ja, natuurlijk wel. Ik zal het proberen te zeggen. Dit is dat Christus dan zijn leven aanbiedt. Nou, dat is heel eenvoudig, toch? Hij weet toch dat in hem het leven is. Hij heeft het leven ook geschapen. Dat hier in de schepping door hem tot stand gekomen is. Zijn de God en met de Vader dus dan in eenheid deze wereld geschapen heeft. Nou, dan leeft u door hem. Dus dan zeg ik tegen u, je kunt buiten Christus niet leven. Want u zal in een eeuwige dood wegsterven. Wanneer het eerst dat er in de algemene goedheid Gods. Door de algemene gedaden van God het leven gegeven is. En welke aangeblazen is door de geest Gods. En welke hier dus dan tot stand gebracht hebben dat u een ademend wezen bent. Dat leven dat heb je van God. Maar als ik tegen u zeg dat het leven in Christus is, dan zegt u ja. En dat stemt u dan toe, op grond van wat ik hier dus dan in de catechismus vind, dat het ware geloof bestaat uit kennis en toestemmen. En het andere wat wezen aan het geloof te geven, dat is het vaste vertrouwen waarmee ik dan mijn hele zaak aan God heb toe te vertrouwen en op hem steunt. Nou, daar zijn we bij de catechismus. Maar dan naar de practicale zin en dus dan spreekt, dan is dat hier dat leven in hem vinden. Dat leven in hem krijgen. Dat leven van hem krijgen. Dat leven van Christus leven. En als het Christus leven er niet is, dan heeft hij daar in zijn dood te blijven. Dan is het zo buiten hem om te kunnen zeggen, ik leef. Maar als het is dat Christus in mij leeft, dan leeft hij door het geloof, de Zoon God, die mij het leven gegeven heeft. Dus dan zeg je, dat is het volk, dat is het levend gemaakte volk, dat is de gelovige. Dan zeg ik, maar dus dan, dat hij dus dan de mijne is, en dat ik dan de zijne geworden ben, net als in het huwelijk. Nou, als ik tegen u zeg, mijn vrouw of mijn man is het leven voor mij, dan zeg ik, dat kan ik snappen, maar als er niet meer is, dan ben je het toch kwijt, wanneer dus dan je vrouw of dat je man verliest. Maar als je dan je man of vrouw verliest, dan denk je, ik ben ook gestorven, want wanneer ik dus dan van de lieve banden ziet, dan denk je dan, ben ik mijn man kwijt of mijn vrouw kwijt, en dan zeg ik, ben ik mijn leven kwijt, wat heb het eigenlijk nog voor zin, dat ik nog leef? Nou, dan zijn je kinderen toch? Of je taak die je nog hebt te verrichten. Maar je zegt eigenlijk dan, je man is je alles. Maar als je man dus alles hebt te wezen en God niks, dan gaat het niet. Maar als je dan je man verliest en God is je leven en Christus in je leven, dan gaat het weer. Het leven is dus Christus. Dus hij biedt zijn leven aan en het geloof ontvangt het. Hij legt zijn leven aan, af en hij neemt het op. En hij geeft het u. Eerst Christus zet er niet aan en dan de weldaden. En niet eerst de weldaden en dan Christus. Maar hier eerst Christus die sterft en die leeft, die opstaat en die dan het leven geeft. En het leven houdt in zichzelf omdat hij het leven is en het u gegeven heeft en dat u één met hem bent. Dus de rank, wanneer hij dus dan de stam verlaat, sterft hij. En wanneer hij dus dan aan die wijnstok gehecht is geworden en het is een wilde loot, dan draagt hij geen vrucht. Maar als hij ingeënt is en hij neemt uit die bottel de sappen, dan leeft hij. Zodra dat hij dan afgehouden zal worden, sterft hij. Dus hij moet in het leven in Christus Jezus geborgen zijn. Nou, de tweede dan. Die zijde van Christus. Die zijde van Christus. Nou ja, die is geopend geworden. Die zijde van Christus is geopend worden. Ik zie dan, ik ben op Golgotha en hij geeft de geest. En er komt de hoofdpaan en die neemt de speer. En die opent de zijde. En weet je wat nou dat geloof? Dat geloof, dat vindt daar een schuilplaats en verbintenis. Net zo goed als de man dan de zij geopend is en hij kreeg Adam, krijgt zijn vrouw. Zo heeft dan de zij van Christus geopend geworden en daar schuilt de kerk in. En dan wordt hij dan tot een eenheid gebracht. Dat betekent zoals dat die bonden in Christus zijn en zo word ik eigenlijk daar in die bonden geborgen. Dan word ik in die bonden beveiligd en dan word ik in die bonden gereinigd en dan word ik in die bonden één. Schone gedachte, als je Zacharia dat op ziet halen, dat er in een fontein geopend is in het huis van David tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan heet daar, dan zie je wel dat als het ware die duif, in de kloof de steenrotsen zijn schuilplaats vindt. En dan kun je denken dat hier het wild gedierte, en zoals het in de ravenkraai en in het roofgevogelte, dat te vinden is. Dat hier dus dan deze duif, de kerk, daar een schuilplaats vindt. Hoe ze beeft vanwege de angst die de benauwdheid veroorzaakt vanwege die sterke tegenpartij. Dat hij in zijn eigen zwakheid, want die duif dat is maar een klein eenvoudig beest, dat heb geen verweer. Dat vindt daar zijn rust, in die wonden van Christus. Dus dat is door het geloof. Dat geloof vlucht in Jezus. Dat geloof verenigt zich met Jezus. Dat geloof komt tot Jezus. Dat geloof eigen tempo. Dat geloof dat is vaardig om op Jezus te zien. Dat geloof dat heeft een sterke eigenschap, hoe zwak dat ik ook ben, om sterk te zijn, om in Christus Jezus dan zijn heil, zijn zaligheid, zijn vreugde en zijn vrede en zijn liefde te vinden. Dus opdat hij geloofd wordt, dat wij in de liefde verbonden zijn en dat wij onze hoop en verwachting alleen op hem hebben te stellen. Het derde. Christus Jezus biedt zijn hart aan, zijn liefde uit. Dat hij dan voor de zondaar gestorven heeft en dat hij zijn hart heeft laten leegbloeden. Toen het zwaard, toen hem die spees dan in de zij geraakt heeft, doorboort het hem in zijn hart. En hij laat dan in zijn hart zien. Hij laat in zijn hart zien. En dan zegt hij daarmee en met de woorden van zijn stem, zoals het klinkt in de formulier. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Mijn liefde is een harteliefde. Mijn hart, dat leegbloed, dat alles geeft voor u. Mijn leven en mijn hart, dat laat ik u zien en toont daar aan het kruis. En hij roept en nodigt tot het kruis en hij toont om in het hart van Jezus te zien. En wat vind ik dan het hart van Jezus? De liefde voor de zondaren. Ja, de liefde voor de mensenkinderen die diep gevallen zijn in Adam en welke gans verloren zijn. Dat zie ik. En als het dan, ja, de stem op uit te gaan, waarmee het te roepen om tot hem te komen, dan is dat hier van het zin. Gelukkig, maar dan heeft hij dan ook zeker in dat zin alles wat hij in het toe eigenlijk des geloofs heeft te maken, wanneer het gaat over de vergeving, de zonde, die door het bloed van Jezus Christus plaatsvindt, geschonken. Nou, dan zie je de eigenschap van het geloof. Dat is niet alleen mij, of niet alleen anderen, maar mij ook de vergeving, de zonde en de gerechtigheid en de eeuwige zaligheid om de verdiensten van Christus geschonken is. En dan kun je dus daar niet afwijzen, want het ware geloof wijst dat niet af, maar ontvangt. En het wordt hem toegerekend tot gerechtigheid.
Ja, dat geloof. Nou, dat is drie. Kortom dus dan. Wij worden van God. Wij worden van God. Wij worden van God ten eigendom.
Wij worden van God in Christus Jezus die ons gekocht heeft met zijn bloed. En hij rechtvaardigt ons van alle schuld en straf en zonde. En hij zijn rein voor God in Christus.
Nou, dat is dan ja, iets van het ware geloof. En als dan de tweede gedachte dan hebt te zijn, dan kan ik dus dan denken, ja, wie is dat bij iedereen dan zo? Worden alle mensen dan zalig dan in Christus Jezus? Wanneer hij dus dan gestorven hebt te zijn en bij dus in Adam gevallen hebt te zijn, dan zegt hij, zullen we allemaal dan zalig worden? Nee, dat niet.
Ik denk eigenlijk maar dat het er weinig zijn.
U ook? Als ik nou net als de oudvader spreek, dan denk ik te zeggen gewoon, ik denk dat er uit dit gezelschap in de kerk maar weinig zijn die zalig zal worden. Zou je dat leuk vinden? Maar het is wel de waarheid.
En als ik dan zeg, waarom? Omdat u niet kan zalig worden. Jawel, u kan zalig worden, maar gij wil niet zalig worden. En gij hebt als het ware dus dan in het spoor van Adam door te gaan. Adam is een gevallen mens. U bent Adam en u gelooft het niet dat u een gevallen mens bent. En als ik dan zeg, kijk eens dan, het maakt me niet uit wat er in de kerk gebeurt en wat er in die Bijbel geschreven is. En dan zie ik al wel hoe hard het de mens dan heeft te zijn. En als het dan is dat je dus dan in de kerk hebt te zitten en niet ongodsdienstig bent, dan leeft het niet in je hart of dan leeft het niet in mijn hart als het niet het geloof er is. En als ik dan zeg, kijk eens dan, dan wordt de pijnig zalig, mensen zalig, dan kom ik bij de eigen schuld, omdat de mens niet heeft geloofd in de naam en de zoons van God. Dus nou kan je eigenlijk sidderen als ik zeg, dan worden weinig mensen zalig. En waarom worden dan weinig mensen zalig? Omdat zij niet geloven. En dan betekent dus dan dat ze door hun eigen ongeloof en dan verloren zijn en verloren gaan. En dat hij dus dan de Heer gezegd heeft dat hij gekomen is, omdat er ieder die in hem gelooft zalig zal worden, maar die niet gelooft dus dan verdoemd zal worden. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden, maar die niet geloofd hebt, die zal verdoemd worden. Dus niet iedereen zalig. Nou ja, leg het eens nader uit, want ik ga toch naar de kerk. Jawel, dat deed Saulus van Tarsen ook. Saulus van Tarsen die ging braaf naar de synagoge en naar de kerk en naar de tempel. En hij had al zijn godsdienstplichten zeker nauwgezet uitgevoerd. De rijke jongeling en de dwaze maagden evenzeer. Er staat niet dat ze niet konden zalig worden, maar dat komt omdat zij geen geloof hebben. En dan staat deze man, ja, in zijn vijandschap tegen een gelovige voet. Dan heeft hij er niks geen erg in, dat hij dus dan tegen Christus strijdt, omdat hij het ongeloof Christus verwerpt. Het ongeloof, de grootste zonde. Wanneer wij ons aan Christus stoten. Dus als wij dus dan Christus spreken, ja, dat kan natuurlijk ook voor verdriet van de vriend van de bruidegom zijn, dat zij niet tot hem willen komen. Dus het geloof krijgt dus waar de zin in om tot Christus te komen. Ongeacht om te zeggen, kan dat dan ook wel? Dan gaat het gewoon omdat hij het niet anders begeert om in Christus Jezus gevonden te worden en hij komt tot Jezus. Maar het ongeloof niet, dat keert zich er vanaf. Dus dat was niet alleen bij de Joden. De Joden, bij vele Joden in die tijd dan zo, of bij het Sanhedrin dan zo, en bij anderen dus dan in de kerk, maar het is nu nog in de kerk zo. Christus is ons een steen des aanstoots en een rots der ergernis, waarop wij te pletter vallen of de steen op ons verplettert. Een van die, wij vallen dan verpletterd op de Zoon Gods in ongeloof, of de Zoon Gods valt op ons als een steen die ons verplettert. Dus dat is zo ontzaggelijk. Als je dan denkt dat die mensen dan met wie je te maken hebt, wel in de kerk, geen geloof hechten aan Christus. Je ziet de buien al hangen, het gaat gebeuren. En als ik dan zou denken dus dan, dat er dus dan een mens dan historieel gelooft. Nou, die komen tot grote hoogte. Ik zie het wel, hè, wanneer ik met de studie dus dan mensen ze heb zien teren. Nou ja, intellect tot zoveel. Nou, dat je eigenlijk dan denkt, maar dit is gewoon toch echt bijzonder. Dat iemand toch zo kan leren en zoveel kan weten en zoveel boeken kan schrijven. Maar je vindt er geen aansluiting bij. Het leeft niet. Het is allemaal historieel. Het zeggen de oudjes, het zit in zijn hoofd. En dan mijn plein bezig dat het dan nog echt is. Maar het moet in het hart zijn, zeggen ze dan. Hier van binnen. Dus dat is historieel. Nou ja, als je nou dan kijkt dat er weinig meer in de kerk dan hebt te wezen in de verhouding met het hele volk, dan is het toch een ontzaggelijk groot deel van hetgeen wat naar de kerk gaat enthousiast. Zij geven zich voor gelovigen uit en zijn vol van de liefde, zogenaamd. En als je dan ermee spreekt, nou, dan weten ze bijna in staat om mij het geloof op te dringen. Jo, het is toch verschrikkelijk dat jij nog niet gelooft. Dat is zoveel moeite niet hoor. Daar kun je op rekenen, maar God heeft het beloofd. Het ligt aan jou dat je het niet aanneemt. Jo, hij ligt, die is groot en hij is dicht bij je en je hoeft maar even te pakken. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb Jezus aangenomen en ik voel me toch zo gelukkig. Halleluja. Praise the Lord. We zijn toch allemaal broeders. We zijn toch allemaal zusters. Wij mogen toch niet twijfelen. Twijfelen is een grote zonde. Weet u dat niet? Maar het is maar voor een korte tijd. Dan is het over. Bij een klein beetje verdrukking, daar gaan ze al. Ik heb een leeftijd, en de kerkraad misschien ook wel, dat je eigenlijk zegt, ik heb het wel gezien op de lange duur. Het is op niks uitgelopen. Het leek net echt, maar het is op niks uitgelopen. Het had geen aarde. Het wortelde niet echt in Christus. Het zat er aan, maar niet in. Nou, daarmee gaat u naar de bossen en dan kijkt u die grote eik. En dan zit er om die eik een klimplant. En die zit helemaal om die eik heen. En je denkt, wat een klimplant toch is, hè? Dat is toch een stevige klimplant, hè? Maar ja, als je even wat verder gaat kijken, die heeft niet de wortel. Hè? Niet de wortel met de eik. Hij heeft een andere wortel. Hij is niet ingeworteld in de eik. En daarmee, je zou er zo af kunnen rukken. Hij heeft geen deel, nog lot met die eik. En zo kun je eigenlijk met die klimplant van het waangeloof en ingepeeld geloof om de Heer Jezus heen gestrengeld zijn om de ware wijnstok. Maar hij heeft niet de wortel van de wijnstok, is niet ingeënt. Nou ja, jij kunt als je nou Smijtergeld gelezen hebt vanmiddag op Beukelman, en dan kun je wel vinden hoe hij eigenlijk er dan in staat om de mens toch te leren dat hij zijn eigen toch kan bedriegen. En daar bent u nou net zo bang voor. Daar vreest u nou net voor. Heere, verdrieg ik mij niet? Heb ik er nou wel het ware geloof? Is dit nou wel echt bij mij? Ja, je kunt het toch wel zeker weten dat het hier bestreden wordt en in het vuur gebracht wordt, wanneer ik al die dingen zie, die mensen en welke ingebeeld geloven. Nou, ze komen met kenteken aan. Ik zeg tegen mevrouw, zeg eens wat je gelezen hebt. Nou, met kenteken aan en met bevindingen aan en met de aparte gebeurtenissen aan. En met zoveel dingen aan. Maar dan zeggen onze oud-vaders, dat is Christus niet. Dat is Christus niet. Al heb ik weet niet wat hoeveel bevindingen en hebbelijkheden en ervaringen. En al die dingen die de mens er extra aan moet hebben. En de mens die heeft dit extra. Het komt bij de eenvoudigste geloven niet voor. Maar bij die mens komt het allemaal voor. De ene tekenen en wonder bij de andere. En maar vertellen en maar praten. Maar het is niet Christus, het is niet Christus, het is niet Christus. En daar ben je nou net zo bang voor. Ik heb ook wel dat gehad. Dat ik dacht dat was van God. Ingeving en tekst. Maar ik had het al gauw in de gaten. Want het kwam niet uit. Kwam niet uit. En had ik dan als het ware dus dan, ja, toch voor de godsdienstige mens iets had willen wezen. Dan had ik de tekst wel verkeerd. Had ik het wel anders gedraaid. Had ik wel een nieuwe tekst gevonden om het uit te komen met smoesjes. Maar als God je eerlijker te maken, dan ga je dus gewoon zeggen dat dit niet, dat het van je eigen was. En dat het niet van God was. Nou, dan let je wel op de volgende keer. Heer, ik ben zo bang dat ik mijn eigen bedriegt. Teksten genoeg. En het is allemaal bij de vreet. En als je nou, ja, ik nou morgen weer vergaderen moet, dan krijg ik het allemaal weer op mijn bordje, heel de dag door. Mensen met teksten en mensen met bevindingen. En het is één grote chaos. En het is één grote ellendigheid waar je induiken moet met al die schijnvroomheid. Daar ben je dan net zo bang voor. Heer, is dat geloof van mij wel echt? Toetst het, ziet van omhoog. Kijk of het waar is. Nou, we willen nog ietsje van zeggen, maar dan gaan we Psalm 143 nog een keertje zingen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. 143 vers 10.
Oh,
paar dingen nog, geliefde. Wanneer het is dat wij zeggen, nou ja, de toetssteen van de ware genade en de valse genade. Dan kun je zeggen, nou, dan kan ik wel naar de groep wijzen. Natuurlijk kan ik dan zeggen, er zijn schriften die u eerlijk behandelen en die dan niet schipperen en ook niet wat wijs maken. Maar die je dan echt aan toont wat nou het echte van God is, hoe ver dat het nou kan gaan. En hetgeen wat het wel is en wat het niet is. Nou, dan neem ik hulp, als het ware. Ik ga dus niet bij mijn eigen geloven. En ik ga het niet bij mijn eigen toetsen, want de mens is bij zijn eigen niet vertrouwd. Arglistig is het hart, dodelijk is het, het valt zijn eigen altijd toe. Ik probeer het in de gaten te houden. Wat verschilt het met anderen, wat ik heb te geloven? Of wat is het dan eigenlijk dat ik het geloof en iets anders dan weer een ander gelooft? Nou, dan heb je dus dan, als iemand iets anders gelooft dan dat u gelooft, dan moet je denken, wie hebt dan gelijk? En nou ja, als je dan zegt, je hebt dan gelijk, dan toets je dat dus dan. En wat moet je dat op toetsen? Nou, dat moet je toetsen op je eigen inzichten. Nou ja, dan moet ik het natuurlijk niet uit gaan breiden. Maar nou ja, daar ben ik al heel gevaarlijk bezig, als je dat gaat doen. Tuurlijk kan die inzicht te goed zijn, maar het wil nog niet zeggen dat je er dan deel aan hebt. Want je kunt er goed verstand hebben en goed inzicht hebben en toch niet erin. In dat geloof. Maar ik zeg dus dan niet dat u inzicht verkeerd te zijn. Maar dat je dan zegt, kijk eens dan, het is dan wel gevaarlijk om op je eigen geloof terug te vallen. Je moet het eigenlijk dus dan buiten jezelf dus toetsen. Nou, daartoe ben ik dan gekomen om het u voor te houden. Om Hebreeën 11 te lezen. En dan ziet u dan de reeks van gelovigen. En dan zie ik dan één keer dus dat die patriarchale kerk. Abraham, Isaac en Jacob. Waar dan dus dan... Ook dan Paulus op terugviel, wanneer het is dat die vader alle gelovigen in iets voetstappen we moeten gaan. Dat wij dus dan niet met geloof kunnen verschillen, dan met de oude kerk, welke in Adam of Abraham dus dan gezien is geworden in de tijd. En continuering is tot nu toe. Oh, dominee, wat ben je toch ouderwets, wat ben je toch ouderwets. Wij hebben nou een moderne kerk, een megakerk. En uit Amerika, daar komt John Piper nou weer. En dat is een baptist, en ik wil niks zeggen van die man hoor. Maar ik bedoel, nou, ja, dat is toch eventjes wel een beetje vlotter, hè. En een beetje muziek erbij, en een beetje tamtam. En ik weet niet wat allemaal, en wat hij dus dan als het ware u in gloed zet. Maar ja, het is net een vlam. Als die opvlaait, dan hebben we het wel eens vroeger mocht je nog een fikkie steken op de bouw, weet je wel. Dan gingen we de rommel verbranden. Nou ja, als je dan wat goed vuur erop gooit, de olie, nou dan vlamde dat op. En even later, dan was die alweer uit. Nou, zulk geloof is dat het vlamt op en even later is het uit. Ja, dat komt uit Amerika, dat hoort bij de Methodisten, dat is bij de Evangelische kerk in trekken. Je kunt het overal nu vinden, in onze Bijbels, HSV en ook uitlegbijbel, allemaal, dat is allemaal uit Amerika. Daar moeten wij zeker aan meedoen. Nee, het geloof rust op het naakte woord van God, zonder meer. Alleen, sola scriptura, alleen dat. En dan kun je door de felste, donkere valleien van beproevingen en aanvechtingen mee door. Maar al het andere, dat vervliegt, dat is weg. Dus de apostel die wil dus dan van die oudvaders, dat is Abraham, Isaac en Jacob zeggen, dat deze mensen het echte geloof hadden en een echte bekering hadden. En dat Paulus ten opzichte van het volstandig voor die geloof, voor die Hebreeën die tot de bekering gekomen was in het geloof in Jezus Christus, dat zij volstandig in het geloof moesten wezen. Gelijk Abraham, Isaac en Jacob of andere patriarchen. David wordt ook nog zo genoemd, daar hebben we morgen dan nog bij stilgestaan. Zo, dat is je toets. Aan die kinderen. Bijbels gezien. Fundamenteel. De vaste grond. Daarop wat je verder gaat. En dan kun je dan zeggen tegen de Heer. Ja, dat jij alles tegen hebt. Als het over het geloof is. Maar dat je dan zegt. Kijk, zo begeer ik het te doen. Zo begeer ik te geloven. Zo wil ik zijn. En dat is het echte. Geef mij dat geloof. Alsjeblieft. En ik verlaat mij helemaal.
Nou ja, als dan de tekst niet uitkomt, dan gaan we weer proberen een ander wegje te vinden en God mee te krijgen natuurlijk. Nou ja, zo dus niet. Zo dus niet. Nou ja, dan, als ik dan verder ga, dan zeg ik, dat was in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament was het net zo. De apostelen, de apostolische kerk, de apostolische, daar komt het woord op apostel. Ja, die apostolische belijdenis, die apostolische geloof, die toets aanbrengen van het ware, echte geloof, dat het gehalte heeft van zuiver goud, het goud is geloof. Dus dat kun je in het vuur brengen en dan blijft dat geloof nog even hetzelfde. Maar als het nou hout is en stoppelen, dan verbrandt het. Weg je geloof. Nou ja, dat is dus dan de beproeving. En in die beproeving dan de toetsing. En die toetsing op echtheid neemt eer het een baat. En hij brengt het in het vuur. En je komt ervoor te staan. En je moet een keuze maken. En je moet een besluit maken. En je schip het niet. Dat is het echte geloof. Nou ja, een klein beetje water bij de wijn. Een beetje meegaandheid moet je toch wezen. Het is toch de tijd van de tolerantie en de assimilatie, de versmelting van geesten tot één kerk. Allemaal één kerk, samen op weg één kerk, één grote kerk. Ja, je bent niet van die grote kerk, maar wel van die grote kerk van Christus. De ene algemene christelijke kerk. En daar hoort dan Abraham en Isaac bij, maar ook een Lazarus bij. Die met bezweren aan de poorten van de rijke man lag. En die rijke man was ook een gelovige, maar die hoorde er niet bij. Ja, nee, kun je dat zien? Nou ja, ik zou dan denken van Lazarus niet hoor, maar... Die man wel. Och, wat is toch een rijke man, hè, toch? Och, wat is die toch rijke, verrijken. Och, wat kan die toch alles toch goed, hè? Wat heeft hij dat toch goed in onder controle? Wat heeft hij dat toch goed in zijn bas, hè? Wat heeft hij dat toch... Och, wat heeft hij dat toch voor elkaar? Maar het einde van die is verschrikkelijk. Maar van een kind van God eeuwig vreugd. Daar horen de apostolische vaders bij, die dan ook nog dan met de tijd van de apostelen te maken gehad hebben, de didagé. Dat heb ik pas nog geschreven ergens in de krant, dat je in die geschriften van hen die de apostelen gekend hebt, hoort van de kinderdoop. Nee, zeggen ze, ik geloof wat anders. Nou, ik geloof dus dan... De apostolische vaders die in de tijd van de apostel geleefd hebben en die ook gehoord hebben en die er nog misschien gekerkt hebben en die ook nog in zijn gebeten gekomen zijn, dat zijn ook de getuigen van het echte geloof. En wat denk je dan van de reformatie? Wat denk je dan van de reformatie? Die Luther toch. Het is net of je toch Paulus hoort preken en spreken. Hè? Precies als Paulus die Luther, hè. Ja, maar nou hebben we een ander geloof hoor. Ja, geloof het maar dat dat niet hetzelfde is als die van de Bijbel. Maar die Luther en die Calvijnen, wat was dat nog puur? Wat was dat nog echt? Dat was nog niet vermengd, dat is nog niet verbasterd. Dat is nog echt puur. Of je de Bijbel, als je de Bijbel in je hand hebt. Nou, dat is je toets. Kijk dat maar na. En als het daar niet mee klopt, dan kun je dat wel aan de kant zetten. Ja... En weet je wat nou dan het meest grote is? Dat God er zelf van afweet. Hij zal hen bevestigen en hij zal hen schragen. En op de rol waar hij de volkeren schreef. En dat mijn Jezus het levende hoofd ervan weet. Nou, ik heb mij dan vaak wel voorgenomen om er niet meer te luisteren dan alleen naar Christus. Ik heb dan allemaal zulke vreemde dingen in de gaten gekregen in de loop der tijd. Dat ik ter harte neem dat de profeet gezegd heeft, vertrouw nog niet op de vrouw die in je schoot ligt. Vest op prinsen geen vertrouwen. Alles dat zegt, dat is van God. Je moet het wantrouwen. Maar je hoeft God nooit te wantrouwen. En als ik dan kijk naar mijn eigen, dan wantrouw ik mijn eigen ook. En stelt mijn vertrouwen alleen op de Heer. Dat is het geloof. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij weet ervan. Heren, weet je het nog? Ja, ik weet er nog van. Toont u het nog eens een keertje? En ik heb hem genoemd dat het bewijs werd geleverd uit het geloof. En dat geloof dat is in harmonie met de 12 artikelen en de Heidelbergse catechismus. En die is juist voor de jeugd, voor de jonge mensen. Dan moet je niet denken dat het nou voor jullie niet is. Maar dat is nou juist voor de jonge mensen in al die tijden van ketterijen en dwalingen voor jullie opgesteld. Dit symbool bewaart je voor dwalen. Als iemand dus dan dat aan de kant werpt, dan dwaalt hij. Dan gaat hij afwijken. Dan komt hij mis. Dan komt hij mis uit. Dat is de intentie van die belijdenisgeschriften, welke op grond van het woord samengeraapt zijn naar de doopformule. Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is het echt. Dat andere, daar moet je eraan toetsen. En het is bij elkaar geworpen, bij elkaar gebracht, opgesteld. En wat er dan aan verschilt, moet je verwerpen. Nou, het lichtje is toe. Nou, ik heb daar weer verstand niet voor, hoor. Maar het staat niet in de 12 artikelen. En het staat niet in de Heidelberger Catechismus. En het staat niet in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat waren echte kinderen Gods. Dus dit wijkt ervan af. Ik wil er niks mee te maken hebben. En het is gelukkig als je daar nog iets misschien kan zeggen waarom. Maar dat is ook nog niet eens nodig. Je doet het gewoon niet. Je koerst hier veilig mee. He, wat een groot toch dat onze vader het toch zo'n kostelijke belijdenis heeft opgesteld. Zo eenvoudig dat kleine kinderen jeugd het kan onthouden. En dat ze geen moeite hoeven te doen om de geesten te onderscheiden. Wanneer ze straks door die wereld heen gaan en die komen ze tegen en die komen ze tegen. Dat is die kerkensus en die beleidt dan dit en die zegt dan dat. Nou, de jeugd weet het niet meer. Nou, dan zegt de Bijbel gewoon, het moet schriftuurlijk zijn. En als het dus schriftuurlijk is, kijk nou maar gewoon eventjes in je belijdenisgeschriften en buig de knieën voor God en volg de Heere na. En dan ga je veilig. Amen. Vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En wat er verder volgt, 73 vers 13.
Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.